Alle Joden werden zonder onderscheid gevangen genomen en in kerkers opgesloten. En binnen één maand moesten zij met achterlating van al hun bezittingen Frankrijk onmiddellijk verlaten. Frankrijk, Engeland. In 1321 waren er Melaatsen die heel erg wreken op de slechte verzorging die ze kregen. Die hebben gif in enkele waterput gedaan. Wie kregen de schuld? Ja, natuurlijk de Joden. Op basis van valse getuigenissen. 5000 Joden werden opgepakt, gemarteld en levend verbrand. Tussen 1347 en 1350 zwarte pesten over Europa. In tegenstelling tot wat er vaak gedacht wordt, hadden ook de Joden er last van. Alleen, de Joden hadden de Torah. En de Torah, daar stonden voorschriften in hoe je met hygiëne moest omgaan. En dus gingen de Joden daar veel beter mee om dan de rest van de mensen die daar niet goed mee omgingen. Toch werden de Joden als zondebokken bestempeld. Meer dan 200 Joodse gemeenschappen in Duitsland werden verwoest en uitgemoord. En die ervan overgebleven waren vluchten naar Polen en andere gebieden in Oost-Europa. Je ziet een trek van Engeland, Spanje, Portugal, Frankrijk, Duitsland steeds verder richting het oosten, Rusland en Polen. Met het vertrek van de Joden aan het einde van de middeleeuwen kwam er ook een einde aan de bloeiperiode van Duitse Joden en van Duitsland. In 1391 ontstaat er in Spanje een jodenvervolging, onder leiding van een van de bisschoppen. 4000 joden worden vermoord, talloze als slaven verkocht. In Cordoba liggen de lijken van 2000 mensen tussen de puinhopen van de verwoeste huizen en synagogen. Binnen één kwartaal was de hele joodse bevolking van de Pyreneeën verwoest. Tienduizenden hadden hun leven verloren, duizenden waren gevlucht. En er waren ook duizenden gedood. In 1492, gesteund door koning Ferdinand van Aragon en zijn vrouw Isabella, stelt de paus de inquisitie in Spanje in. Er waren namens de paus geloofsrechters die erop toezagen dat wereldse vorsten ketters moesten vervolgen en bestraffen. En de opsporing was een taak van de bisschoppen. Het lot van de 200.000 Spaanse Joden was bezegeld. Met het kruisbeeld in de hand trad de groot inquisiteur op voor de koning. Al de Joodse bezittingen werden in beslag genomen. Hun scholen en ziekenhuizen werden gesloten. De synagogen werden veranderd in kerken en kloosters. 160.000 Spaanse Joden werden verbannen. Waarvan er 25.000 naar Holland vertrokken. En daar hebben wij nog steeds onze Portugese synagoge die er nog steeds staat aan te danken. Een aantal maanden geleden was er in het nieuws overigens dat de Spaanse regering besluit heeft genomen dat alle nakomelingen van die Joden, die dus in 1492 werden verbannen, dat die nu terug mogen keren naar Spanje en hun Spaanse identiteit en Spaanse paspoort kunnen terugkrijgen. Maar het was gebeurd ook met de grotere groei en bloei van het land en van de steden. Nooit bereikten de wetenschap en de wijsbegeerte meer de hoogte van voorheen. De Spaanse economie ging naar het ondergang tegemoet. Een groot deel van de middenstand was immers verdreven. Geleerden, financiers, kooplieden, een grote massa van land- en wijnbouwers, handwerklieden, metaalbewerkers, wapensmeden, ze werden allemaal verjaagd. En de economie begon het te voelen. En die inquisitie is pas in 1810 formeel afgeschaft. In de 16e eeuw, dus nog maar 500 jaar geleden, was Engeland en de rest van Europa volkomen anti-Joods. Einde van de 17e eeuw werden nog Joden in Portugal op de brandstapel gedood. De katholieke kerk had om heel Frankrijk, Engeland en Spanje al helemaal gezuiverd van de Joodse aanwezigheid. En op een nieuw concilie werd besloten dat Joden in het vervolg in ghetto's moesten wonen. En ze zijn zo ook uit Portugal verdreven. Allemaal richting het oosten. Dat was nog een redelijk vredige oase. Totdat ook daar de catastrofe toesloeg. Ook daar werden Joodse gemeenten bloedig vervolgd. En er vonden gruwelijke moordpartijen plaats tot in het verre zuiden van Polen toe. En dat is het verre zuiden van Polen, is op dit moment de Oekraïne. Waar de Joden op dit moment ook weggepest worden en aliye maken naar Israël. De Poolse adel onderdrukte de boerenbevolking en verrijkte zich. En de inheemse bevolking kwam in opstand tegen de Polen en tegen de Joden. Die hielden zich bezig met de inning van pachtgelden en belastingen. En dan zijn er weer toch een massale vlucht van Joden naar steden als Hamburg, Frankfurt, Amsterdam en Venetië. Zoals ik al zei, er vluchten ook veel Joden naar Holland, wat als verdraagzaam bekend stond. En daar werden in Amsterdam dus binnen 10 jaar ook 3 grote synagoges gebouwd, waaronder dus die Portugese synagogen die er nog steeds staan. Maar ook Spanje en Portugal bleven dus economisch in armoede steken. De Inquisitie had steden en dorpen verwoest en de nijverheid in het land vernietigd. Er was een Berlijnse econoom die in 1911 een wetenschappelijke studie schreef over de Joden en hun economische leven. En hij kwam daarin tot de conclusie: als een zon gaat Israël over geheel Europa op. Waar het komt, bloeit nieuw leven. Waar het wegtrekt, verkommert alles wat voordien had gebloeid. Wanneer landen en steden die Joden goed behandelden, volgde er onmiddellijk een periode van economische en sociale en culturele opbloei. Dat was ook in onze 17e eeuw het geval, toen wij de Joden verwelkomden in Nederland, onze gouden eeuw. En dan te bedenken dat op dit moment het antisemitisme weer toeslaat in heel Europa. En dat Joden onder druk van het antisemitisme wegtrekken uit de Oekraïne. In Scandinavië woont bijna geen Jood meer. De Joden wegtrekken uit Frankrijk. En ook in Nederland Joden zich op het hoofd krabben en zeggen van misschien moet ik ook wel weer terug naar Israël. Frits Bolkestein, realist, zei van het is misschien beter dat de Joden teruggaan naar Israël. En dat vond iedereen een beetje een vreemde uitspraak, maar hij bedoelde ermee dat het voor Joden in de toekomst ook niet veilig zal zijn in Nederland. Maar als Joden verdreven worden uit Israël, direct of indirect, wat gebeurt er dan met Europa? Is Europa dan ook haar economische ondergang nabij? Want Joden brengen de leerte geschiedenis daar waar ze wonen, welvaart en voorspoed, economische vooruitgang. Het is een bijzonder volk. God zegent het volk op een bijzondere manier. Als wij ze allemaal wegsturen, wat blijven er dan over onder de heidenen? Wat gebeurt er met onze economie? En dan nog gevoegd bij al die miljoenen vluchtelingen die op dit moment Europa overspoelen. Het Romeinse Rijk is ingestort. Onder de inval van Goten en Vandalen en al die Oosterse volken. Zou het mogelijk zijn dat ook ons Europa door het wegsturen van de Joden en het binnenhalen van heel veel buitenlandse moslims ook op het punt staan economisch in te storten? Vraagteken. Al die vervolgingen die we hebben gezien in de middeleeuwen doen ons denken aan de vervolgingen van de nazi's in de Tweede Wereldoorlog. Maar er is één groot verschil. In de middeleeuwen werd het antisemitisme vooral bepaald door het religieuze uitgangspunt. Als de Joden zich immers bekeerden en zich lieten dopen, dan konden ze alle posities in Europa bereiken die ze maar wilden. Maar in de Tweede Wereldoorlog was het anders. Daar werden Joden gewoon vervolgd, omdat ze Jood waren, ongeacht hun ras of wat dan ook, ongeacht hun godsdienst dat het Joden waren, werden ze vervolgd en vernietigd. Sommigen hebben zich laten dopen, maar dat kon hen niet redden van de vernietiging in de gaskamers. We gaan naar de Reformatie. We zijn inmiddels aangeland in de 16e eeuw. De Reformatie. De Reformatie heeft natuurlijk een heleboel goede dingen gedaan. En heeft dan een heleboel misstanden in de kerk een einde gemaakt. En Luther, die naam moeten we toch noemen in het verband met de Joden, nam aanvankelijk ten opzichte van de Joden ook een hele genuanceerde houding aan. Maar toen hij tot de ontdekking kwam dat ze zich niet wilden bekeren en volharden in een Joodse religie, schreef hij zijn verhandeling over de Joden en hun leugens. En daarin komt hij met een concreet plan om voorgoed met het Joodse probleem af te rekenen. En hij schreef, de overheid moet de volgende maatregelen nemen. Steek de synagogen in brand en ook weer alle Joodse scholen. Verwoest hun huizen en laat hen in stallen wonen als zigeuners. Neem Joden hun gebedenboeken en hun heilige geschriften af. Verbied Joods religieus onderwijs door rabbijnen of straffen van de dood. Neem hun sieraden en geld af. Verbied Joden om te reizen en verplicht ze om te werken, zowel mannen als vrouwen. Was geschreven de hervormer Luther. En Luther baseerde zijn haat tegen de Joden op een tekst in Johannes 8, vers 44. Waarin staat dat Jezus zegt, gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerte van de vader doen. Dat ging over de fariseeën die dwars waren en met alle leerlingen en dergelijke. Een heel andere context is dat gezegd door de Heer Jezus. Maar die tekst heeft hij eruit gehaald. Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerte van uw vader doen. En in zijn laatste preek voor zijn dood zei Luther, alle Joden moeten Duitsland verlaten. En Luther heeft een hele grote invloed gehad, de Lutherse kerk op Duitsland. En de nazi's hebben de uitspraken van Luther gebruikt om hun doelen te rechtvaardigen. De Duitse kerkje werkte nauw samen met de nazi's. En de enige die zich er tegen verzet heeft, was Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer overigens, die niet onbetwist is in de reformatorische kerk. Zowel Luther als Calvijn werden beïnvloed door Augustinus. En ook Calvijn leefde met dezelfde negatieve gedachten en beïnvloedde daarmee op de leer van de kerk tot op de dag van vandaag. En daarmee heeft de leer van Augustinus nog steeds een grote invloed op onze leerregels die we vandaag kennen in de reformatorische kerk. In de 17e eeuw ontstond er meer tolerantie voor de Joden en meer aandacht voor de kerk. En voor Israël, eschatologie, de toekomst. En er kwam meer liefde voor het volk Israël. Weliswaar zonder hoop op een nationaal herstel, op een plek op aarde waar ze konden wonen. Maar toch. Maar wat gebeurde er in de Oekraïne? De Kozakken vielen te binnen.